Ik wil vanmorgen een gedeelte met jullie lezen uit Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11. En ik ga lezen vanaf vers 8. Hebreeën hoofdstuk 11 vanaf vers 8. En het thema van deze morgen waar ik over spreek is... Abraham geloof. En we gaan met elkaar een aantal lessen overdenken die wij van Abraham leren kunnen. Lessen die we van Abraham leren kunnen. Ik lees een beetje de samenvatting van zijn leven in Hebreeën 11 vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij, Abraham, een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, dat is Abraham, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden, van waaruit ze weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen, om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht zijn. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Tot zover het gedeelte van Abraham uit Hebreeën 11. Je zou heel veel gedeeltes kunnen lezen van Abraham, ook uit Genesis. Maar ik ga er een beetje vanuit dat veel van ons die gedeeltes ook wel een beetje kennen. En ik wil vanmorgen een aantal lessen uit het leven van Abraham delen. Het thema is dus Abraham geloof. Ik denk dat Abraham voor ons zo bekend is, dat wij geneigd zouden zijn om te denken dat zijn verhaal eigenlijk best gewoon is. Ja, het is het verhaal voor ons bekende Abraham. Toch denk ik, als je een beetje afstand neemt van het verhaal van Abraham en ziet de keuzes die hij maakte, dat je je kan afvragen, waar is deze man mee bezig? Wat doet hij? Iemand heeft ooit gezegd, het geloof, het christelijk geloof, je kan ook zeggen het volgen van Jezus, is of totale waanzin, of het is onwankelbare eeuwige winst. Nog een keer. Het christelijk geloof is of totale waanzin of onwankelbare eeuwige winst. En ik denk dat dat waar is. Wie Jezus Christus volgt, zijn hele leven op hem die we met onze ogen niet zien, zijn hele leven op hem richt, wie zichzelf verloochent, en dat doet een discipel, wie vader, moeder, broers of zussen haat om Jezus te dienen, wie bereid is tot levenslange opsluiting en zijn leven te verliezen, Wie bereid is om de marteldood te sterven om Jezus wil. Wie bereid is alles op te geven voor de glorie van een zekere Jezus. Die is of waanzinnig. Of hij heeft een werkelijkheid gezien die velen niet zien. En daardoor voor eeuwig gelukkig. Het is of. Als je dat bij iemand ziet, dan is het wel bij Abraham. Ik zal het wat eenvoudiger zeggen. Als God een sprookje was, dan zou Abraham diep ongelukkig zijn, toch? Dan zouden wij echt intens medelijden met die man hebben. Maar als God een werkelijkheid is, en wat de schrift zegt over Abraham werkelijkheid is, dan is Abraham intens gelukkig en navolgenswaardig. Waar of niet? Want je familie, je sociale vangnet, je cultuur, je land verlaten, dat was toen, en nu is dat minder, maar toen zeker, dat was hetzelfde als alle schepen achter je verbranden. Dat deed Abraham. Dat is toch waanzin? Of het is leven uit de doden, omdat je God hebt gezien. Ik zou Abraham een vraag willen stellen. En ik denk dat wij vanmorgen met elkaar Abraham enkele vragen stellen en op die manier enkele lessen van hem leren. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Ik denk de meeste van ons, zoals we hier zitten, het is vanmorgen al even genoemd, belijden de Heer Jezus te kennen en de Heer Jezus te volgen. Ik ga ervan uit dat het in je hart is om in 2020, zolang de Heer Jezus niet is teruggekeerd, om een discipel van Jezus te zijn. Dat dat je verlangen is om verder geestelijk te groeien en hem dieper te leren kennen. Daar ga ik van uit. Dan kun je ontzettend veel van Abraham leren. Abraham is eigenlijk een soort modelgelovige. De schrift, niet ik, maar de schrift noemt hem de vader van de gelovigen. Dus we kunnen hele basic lessen van hem leren over wat geloof is. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. En we gaan hem een aantal vragen stellen. En de hoofdvraag die we hem stellen is: Abraham, wat bewoog je om alles te verlaten en de stem van God gehoorzaam te zijn? Ik wil 4 lessen delen. En de eerste les die ik van Abraham bespreek met jullie is deze. Dat de heerlijkheid van God je pas echt in beweging zet. Het is de heerlijkheid van God, met je lange zin, de heerlijkheid van God die je in beweging brengt. We gaan terug naar het begin van zijn leven. Want je moet geen illusies hebben. Abraham was gewoon een afgodendienaar. Jozua 24 vers 2 zegt dat Abraham de maangod diende in het vergelegen Ur. Hij was een man die leefde zoals alle andere heidenen. Hij was niet een geboren Jood. Hij was een heiden, om het zo te zeggen. En God maakte hem tot de vader van het volk Israël. Maar hij was van oorsprong een heiden, om het zo te zeggen. Hij groeide op in een waarschijnlijk rijk en welvarend gezin. Waar 3 jongens werden geboren. Je kunt het allemaal lezen in het boek Genesis. Abraham trouwde een prachtige vrouw. De schrift zegt dat meerdere keren. Sarai. Maar ze was, zo staat er, helaas onvruchtbaar. Genesis 11 zegt, zij had geen kind. Dat viel mij op. Er staat, zij had geen kind. En hier gaat het vanmorgen niet over, maar ik zou toch even dit willen zeggen. Je ziet dat de schrift daar oog voor heeft. Voor een van hele moeilijke dingen in het leven, kinderloosheid. Hier zie je bij Abraham dat de schrift dat specifiek noemt, en niet alleen bij Abraham, vele andere voorbeelden. En ik zou ervan willen zeggen, God houdt zich hiermee bezig. God heeft daar oog voor. En het is ook in Gods hand. Dat kan Abraham getuigen. Wij weten dat Abraham door God geroepen werd. Hij nam een complete volksverhuizing, bracht hij tot stand en hij vertrok naar het land dat God hem zou wijzen. De vraag die wij hem stellen is, Abraham, wat bewoog jou om die stap te maken? Het antwoord, broeders en zusters, is heel eenvoudig, maar ook heel diepzinnig. En ik hoop dat je dat volgt. Handelingen 7 zegt over Abraham het volgende. De God der heerlijkheid verscheen aan vader Abraham. De God der heerlijkheid verscheen aan hem. Het is een indrukwekkend moment geweest. De Bijbel zegt er niet zoveel over. Maar op een gegeven moment is de heilige God gaan spreken tegen Abraham. En in zijn heerlijkheid verscheen God aan hem. Yahweh, de Almachtige. Abraham, waarom doe je wat je doet? Nou, hierom, ik heb de heerlijkheid van God gezien. God is in zijn heerlijkheid aan mij verschenen. En dat brengt ons echt in beweging. Dat verandert je leven pas echt. Misschien dacht je toen ik net zei, aan het begin van mijn boodschap, ik ga met jullie over Abraham spreken, lessen die we van Abraham kunnen leren, dat je dacht, aha, ik ga leren van Abraham hoe je gehoorzaam kunt zijn. Ik ga van Abraham leren wat het is om een offer te brengen. Ik ga van Abraham, noem maar op. Daar moeten wij niet beginnen. Het geheim van Abrahams leven, en ik hoop dat je volgt wat ik bedoel nu, is dat hij God ontmoet heeft. Daar is het begonnen. En de schrift zegt uitdrukkelijk, hij ontmoette de heerlijkheid van God. Abraham, hoe beperkt het ook was, hij leefde voor de komst van de Heer Jezus Christus. Abraham heeft iets gezien van de heerlijkheid van God. En het heeft hem klaarblijkelijk een besluit toe maken. Dit overtreft alle afgoden die mijn vader en mijn opa en mijn overgrootopa gediend hebben. Deze God is de werkelijke God. Zelfs zodanig dat hij alles verliet en vertrok naar het land dat God hem zou wijzen. Met andere woorden, die heerlijkheid was intens. De God der heerlijkheid verscheen aan hem. Handelingen 7 vers 2. En hoe belangrijk is dat? En ik wil dat nu toepassen op ons leven. Als wij niet bewust zijn, als wij niet doordrongen zijn van de heerlijkheid van God, broeder, zuster. Als je daar niet van doordrongen bent, dan wordt het dienen van God een last. Dan zijn wij meer bezig met onze dienst aan God dan met zijn dienst aan ons. En dat is echt een gevaar. Het is de heerlijkheid was eigenlijk een moeilijk begrip. Iemand heeft ooit gezegd, dat vind ik wel heel goed, de heerlijkheid van God is eigenlijk de verzameling van al zijn eigenschappen. Dat kun je noemen als de heerlijkheid. Als je zijn heiligheid, zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn geduld, zijn liefde, zijn rechtvaardigheid, zijn trouw, zijn onveranderlijkheid, als je dat allemaal op een rijtje zet en je zegt, dat is, God is heerlijk. Nou, dat verscheen aan Abraham. Daar heeft Abraham een indruk van gekregen. Van al die eigenschappen. En hij is tot de conclusie gekomen. Ik zeg het even heel. Wauw. Dit is een heerlijke God. En vanmorgen wil ik deze toepassing maken. Als wij ons dat niet bewust zijn. Als jij de heerlijkheid van God niet kent. Dan vraag ik je eigenlijk af van ja, wat beweegt al die gekke christenen? Ik heb dat jarenlang gedacht. Ik zat in een samenkomst, ging naar kerkdiensten. Ik hoorde allerlei dingen over het woord van God. En ik dacht eigenlijk, ja, als ik eerlijk ben, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Waar zijn ze nou zo enthousiast over? Vond eigenlijk maar een beetje saai, al die mensen in rijtjes, iedereen stil. Af en toe wordt er wat gezongen. Naar het vlees is dat zo, hè? Als hier een ongelovige binnenkomt, die kijkt gewoon eens rond en zegt, wat gebeurt hier? Het ziet er niet zo spectaculair uit. En toch weten wij, als christenen weten wij vanmorgen, we zijn bezig met de essentie van ons leven, het dienen van God. Wat we hier vanmorgen met elkaar bespreken en doen en aanbidden en delen, dat is eigenlijk het hart van ons leven. Al het andere, ons werk en ons gezin en onze hobby's, dat draait daaromheen. Maar het gaat hier om het kennen en het dienen van God. Dat komt omdat we iets gezien hebben van de heerlijkheid van God. Van de herder staat, de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En Paulus zegt dat het 2 Korinthe 3 vers 18 de heerlijkheid van God is die ons verandert, ons vernieuwt. En David zegt, Psalm 63, ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. Ik denk dat wij lijden aan een bekrompen beeld van het christendom, ook christenen zelf. Niet alleen de wereld verklaart ons voor gek. Maar ik denk dat ook christenen zelf lijden aan een bekrompen beeld van het christen zijn. Weet je wat we zeggen? Christen zijn is dit. Is dat je naar de kerk gaat. Is dat je in je Bijbel leest. Is dat je je houdt aan de richtlijnen van het christelijk geloof. Het is een soort van pakket aan waarden en regels waar je je aan onderwerpt. Jezus volgen is een soort van correct leven leiden. God moet gehoorzaamd worden, de Bijbel die moet gelezen worden, maar dat is niet het verhaal van Abraham. Dat is niet het verhaal van Abraham. Dat hij van een heiden een fatsoenlijk mens werd. Hij werd van een heiden een man die een ontmoeting had met de heerlijkheid van God. En dat veranderde hem. Snap je? Als ik nou vanmorgen aan jou vraag, en daar kunnen we straks met elkaar over praten. Wat drijft ons nu? Wat drijft je om vanmorgen hier te zijn? Is dat inderdaad omdat je zegt, uw goede tierenheid, uw heerlijkheid is mij beter dan het leven. Dat verandert je echt. Anders heb je een bekrompen beeld van het christelijk geloof. Bij Abraham proef je iets van de verhevenheid. Het klinkt een beetje klassiek, maar dat denk ik echt. De verhevenheid van het wandelen met God. God heeft op een gegeven moment tegen Abraham gezegd, Genesis 17 vers 1. Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Hij was de weg een beetje kwijt, Abraham. En God zei, Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Oh ja, dat is het. Dat is het christelijk geloof, is wandelen voor Gods aangezicht. Dat kun je van Abraham leren. De heerlijkheid van God zet je echt in beweging. En mijn vraag aan jou hierbij is, hoeveel heb jij gezien van de heerlijkheid van God? Hoeveel ben jij in je dagelijks leven onder de indruk van Hem? Als het hier vanmorgen over gaat en je hoort dit zo aan, dat je innerlijk diep van binnen weet, ja, dat, misschien beleven het iets anders als ik, of iets anders als Abraham, of iets anders als wie ook, maar dat je zegt, ja, ik weet precies waar het over gaat. Ik heb genoeg aan hem, maar ik heb nooit genoeg van hem. God is voor mij een bron van geluk. Hij is voor mij echt het grootste wat er is. Ik vind het heerlijk om me met hem bezig te houden. En ik vind het nog heerlijker dat hij zich met mij bezighoudt. Dat is positieve verandering. Dat is leven voor Gods aangezicht. En je mag daarom bidden. Zeg, Heer, ik verval een beetje in een sleur. In dit mag wel en dit mag niet en dit hoort niet en dit hoort wel. Heer, ik ben een beetje het doel kwijt. Mozes deed het ook. Mozes klom de berg op en hij zei, toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid. Voor het nieuwe jaar. Ik wil niet bezig zijn met zondeoverwinning. Ik wil niet allereerst bezig zijn met, ik moet mijn stille tijd houden. Ik wil niet allereerst bezig zijn, ik wil mijn kinderen opvoeden in de vrezen des Heren. Ik wil niet allereerst bezig zijn met het dienen van mijn man. Ik wil niet allereerst bezig zijn met het liefhebben van mijn vrouw, Dat is allemaal niet de essentie, dat is het gevolg. De essentie is het zien van Gods heerlijkheid. En wij weten, dat heb ik nog niet gezegd, maar wij weten, wij hebben de heerlijkheid van God gezien in niemand minder dan de Heer Jezus. Johannes 1 vers 14, we hebben zijn heerlijkheid gezien als de enige geborene van de Vader. Wil je de heerlijkheid van God zien, houd je bezig met zijn Zoon Jezus Christus. Ik hoop dat dit duidelijk is. Tweede wat we van Abraham kunnen leren, denk ik. Trouwens veel meer, ik noem nu vier dingen. Je zou er nog 10 lessen bij kunnen, maar ik ga er 4 even uithalen. Het tweede is, en dat is een heel ander soort les. Is, je kunt van Abraham leren wat geloof is en wat geloof niet is. Je kunt van Abraham leren wat geloof is en wat geloof niet is. En ik vind dat wel heel belangrijk, daarom heb ik dat eruit gelicht. Want ik denk dat in onze samenleving en ook in heel veel kerken het geloof steeds meer gezien wordt als een soort van magische kracht. Geloof is een soort van innerlijke touch. Wat je helpt om te dromen van dingen. Een soort ervaring, een diepe godservaring. Dat beschouwen we als geloof. Nou, ik ben de laatste die zegt dat dat er niet bij hoort. Vraag het maar aan Abraham. Maar ik denk als wij dat gaan bestempelen als geloof, dan krijg je waar heel veel mensen vandaag de dag, en ik zelf soms ook, last van hebben. Namelijk dat als een bepaalde diepe ervaring ontbreekt, dan raken we in de war. Verliezen we koers en zijn we ontgoocheld. Als je geloof ziet als een soort diepe ervaring alleen, als een innerlijk geraakt worden alleen, en je zou aan Abraham vragen, ben je het nou mee eens, Abraham, klopt dat? Dan denk ik dat hij zou zeggen, nou, ik zou er toch wel wat aan toe willen voegen. Abraham geloof is namelijk niet gebaseerd op gevoelens. Ik wil er wat over zeggen, over geloof en gevoel. Soms wordt gezegd dat mensen met een reformatorische achtergrond, die worstelen daar heel erg mee. Ik denk dat dat waar is, maar ik denk dat heel veel mensen daarmee worstelen. Ook vanwege onze samenleving, vanwege onze tijdsgeest, waar alles gericht is op ervaring. Feel it, touch it. Ik zeg nog een keer, Abraham geloof is niet gebaseerd op gevoelens. Maar wat is het dan wel? Hebreeën 11 legt het uit. Het is geworteld in, gefundeerd op Gods beloften. Je zou kunnen zeggen, God hing zijn belofte, zijn toezegging als een magneet uit de hemel. En Abraham hechtte daar zijn geloof aan. God zei Abraham, ik zal. En Abraham heeft gezegd, als dat waar is, en het is waar, dan ga ik er naar handelen. Ik houd het voor waar wat God zegt. In mooie dagen, maar ook in zware dagen. Je kunt Abrahams leven in één zin samenvatten. Genesis 15 vers 6. Daar staat, en Abraham geloofde. Abraham geloofde. Wat is dat? Hij rekende met Gods woord. Hij hield Gods woord voor waar en hij handelde ernaar. Wat staat er van hem? Romeinen 4. Hem in wie hij, dat is Abraham, geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Abraham heeft tegen alles in gehoopt en geloofd overeenkomstig wat gezegd was. Dus tegen alle dingen in gehoopt en geloofd. Dus Abrahams gevoel en Abrahams omstandigheden gingen zo en Abrahams geloof ging zo. Dan kun je van Abraham leren dat hij tegen de omstandigheden in geloofde. Nou, we maken het concreet. God beloofde hem toen hij 75 jaar oud was dat hij een vader van vele volken zou worden. Abraham ging op weg, maar het was intussen ruim vele jaren later en er was nog steeds geen kind. Gods belofte werd aangevochten. Abraham had zich gericht op Gods woord, maar hij zag de vervulling ervan niet. Hij sprak met God daarover. Op een gegeven moment komt hij uit zijn tent. Hij is dan 85 jaar, dacht ik. Weet ik even niet zeker. Maar hij komt uit zijn tent en hij zegt tegen God, hoe moet het werkelijkheid worden? U hebt gezegd vele volken, maar ik zie nog steeds geen kind. Moet Eliezer soms degene worden die mijn nageslacht zal zijn? Die mijn nageslachtslijn zal vertegenwoordigen? En God zei tegen hem, nee Abraham, kijk maar naar de sterren. Denk je, als ik dit gemaakt heb, dat ik ook jou en Sarah een zoon zou kunnen geven? En er staat, en Abraham geloofde. Prachtig. Maar intussen zijn we bijna 25 jaar verder. Abraham is 99 jaar. Hij heeft met Hagar een kind gekregen, maar God heeft overduidelijk laten merken. Het is niet Ismaël die ik je beloofd heb. Ik heb je via Sarah een zoon beloofd, maar die zoon is er niet. Je bent bijna 100 jaar en je vrouw is 90. En God belooft je een zoon. Abraham, voel je het een beetje dat je vader gaat worden? Voel je het een beetje? Voelen? Nee, ik geloof het. Begrijp je dat het niet de ervaring is die leidend is? Vraag het maar eens aan Sarah. Ze is 90 jaar. De schrift zegt dat haar moederschoot verstorven was. En van Abraham en Sarah staat, ik lees voor nog een keer Romeinen 4, niet verzwakt in het geloof heeft Abraham er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Dat betekent hij was onvruchtbaar. En dat de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij, Abraham, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Want, en nu komt het geheim, dit is geloof. Hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was te doen wat hij beloofd had. Ik vind dit zo mooi. Ik vind dit zo mooi. Abraham, zie je dat echtpaar naar de huisarts gaan? Huisarts, we hebben een kinderwens. Hoe oud ben je? Ik ben 99, mijn vrouw is 90. God heeft het gezegd. En God is bij machten te doen wat hij beloofd had. Staande op de beloften van mijn Heer en God. Die niet echt in lijn zijn met de omstandigheden. En ook heel vaak, nu komt het, niet in lijn zijn met mijn gevoelens. Maar nochtans, waar. En wie het gelooft, wie God neemt op zijn woord, die heeft de vrede. Ik denk dat wij veel meer vrede zouden hebben in ons dagelijks geloof, broeders en zusters. Dat is eigenlijk zo eenvoudig. Laat ik van mezelf spreken. Ik zou veel meer vrede hebben in mijn dagelijks leven als ik gewoon Gods woord kinderlijk serieus zou nemen. Zegt wat u zegt is hier waar. En ik houd het ervoor. Dat is Abraham geloof. Niet op gevoelens gebaseerd, maar op geloof. Mijn vraag aan jou is, waaruit bestaat jouw geloofsleven? Ga je wel eens op de zift van geloof en gevoel? Nou, daar durft niemand ja te zeggen natuurlijk. Ken je dat je jezelf toespreekt. Dat je wel eens voor de spiegel gaat staan en dat je gaat zeggen tegen jezelf, wacht even, jij moet niet rekenen met je gevoelens en met de omstandigheden, maar, en je spreekt jezelf aan, zoals de psalmen zo vaak doen, je schuift de belofte van God onder je voeten en je zegt, u hebt het gezegd en u bent bij machten te doen wat u beloofd hebt. Uw beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen. We zijn geneigd om op ons gevoel te vertrouwen en ander soort mensen zijn geneigd op hun ratio te vertrouwen. Dat zijn weer die mensen die zeggen, ja, ik zie mezelf al naar de huisarts gaan. We zijn samen 190. Doe eens even een beetje normaal, gebruik je verstand. Maar wist je, God houdt niet zozeer, God is niet gebonden door het menselijk verstand. Het is goed om je verstand te gebruiken, heb je van God gekregen, maar niet om Gods beloften te beperken. Geloof is of weerzinwekkend, of het is waarachtig, want Abraham heeft verkregen wat God beloofd had. Ik wil je motiveren, ik wil je aansporen, ik spreek ook tot mezelf vanmorgen. Dit is al een punt dat voor mij ook heel belangrijk is. En ook iets is waar ik voortdurend mezelf bewust van moet zijn. Geloof is niet gebaseerd op gevoel. Het is gebaseerd op Gods belofte. Van Abraham kun je leren wat geloof is en wat het niet is. Ik wil nog één ding zeggen over Abrahams geloof. We hebben dat vanmorgen aan tafel gelezen uit Jacobus 2. Abraham geloof is altijd gekoppeld aan gehoorzaamheid. Is doen wat God zegt. God zei tegen Abraham, ga uit, ga uit, ga uit. Ik zal. En Genesis 12 vers 4 zegt, toen ging Abraham op weg. Het is gehoorzaamheid. Abraham luisterde naar God en handelde ernaar. Jacobus 2 zegt, vanmorgen lazen we dat aan tafel. Jacobus 2 zegt, als je gelooft dat God werkelijkheid is, maar je doet niet wat hij zegt, dan heb je demonengeloof. Zij geloven ook dat God bestaat. Maar het verschil tussen een demon en een christen is, dat een christen ernaar handelt. Een demon is ongehoorzaam. Dat God bestaat, dat weet de hele geestelijke wereld. Dat is niet zo bijzonder aan je geloof, dat je gelooft dat God bestaat. Weet je wat bijzonder is? Dat je God dusdanig gelooft, dat je gaat doen wat hij zegt. Dat je hem gehoorzaamt. Dat je hem op zijn woord neemt en je aan hem geeft. Misschien is dat iets, ook voor het komende jaar, om in te groeien in praktische geloofsgehoorzaamheid. Dat was de tweede les. Ik ga naar de derde les die we van Abraham kunnen leren. 1. De heerlijkheid van God zetten in beweging. 2. Wat Bijbels geloof is. 3. En dat is een persoonlijke les die we van Abraham heel goed kunnen leren, is dat beproeving onderdeel is van Gods plan voor zijn geliefde kinderen. Beproeving onderdeel is van Gods plan voor zijn geliefde kinderen. Het zijn ijzingwekkende woorden geweest, broeders en zusters, die op een morgen, jaren later, tot Abraham klonken. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer. En de eerstvolgende zin in de Bijbel is, toen stond Abraham vroeg op. Ik weet dat er mensen zijn die dit verhaal horen en hun oren dicht duwen. Ze hun verstand eigenlijk tot stilstand manen en zeggen, hoe kan God zoiets vragen? Hoe kan God dit laten gebeuren? Toen Isaac geboren werd, was Abraham al oud, 100 jaar. Ik kan me voorstellen, hoewel de schrift het niet heel duidelijk zegt, kan ik me voorstellen, en jij denk ik ook, dat Abraham enorm aan Isaac gehecht was. En God maakte zich gereed om Abraham te beproeven. Om Abraham te testen. Het Engelse woord to testify zegt te weten wat er in Abrahams hart was. En ik zou vanmorgen je aandacht hier even voor willen vragen. Ook weer zo'n bekend verhaal. Maar kun je je voorstellen dat Isaac voor Abraham de messiaanse droom was? Alles lag in Isaac opgesloten. De Bijbel vertelt niet echt een gedetailleerde beschrijving van Abrahams worsteling. Ik denk dat alleen de Heer Jezus in Gethsemane een grotere worsteling gekend heeft dan Abraham. Abraham was veel liever zelf gestorven. Hoe zou hij de jongen kunnen doden? Door zijn hoofd galmde het. Door, dat had God gezegd, door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Dit werd Abrahams vuurproef. Zijn geloofsvuurproef. Deze oude man van God was tot een besluit gekomen. Iedere vader die hier vanmorgen zit, iedere moeder op een zekere zin, kan met Abraham meevoelen. Abraham was niet als een kameel in de woestijn tot een besluit gekomen, maar in geloof, in aangevochten geloof. Hij zou zijn zoon offeren. Hoe heeft Abraham dat kunnen doen? We hebben uit Hebreeën 11 gelezen. Abraham kon Isaac offeren in geloof. Waarom? Omdat hij geloofde dat God bij machte was om hem weer uit de dood op te wekken. Isaac was uit de dood geboren. God zou bij machte zijn. Hier zie je het geloof van Abraham. Om hem uit de dood opnieuw op te wekken. God kan dat. En daarom stond hij in de vroege morgen op. Wat kunnen wij hiervan leren? Dat beproeving, lieve broeders en zusters, dat God ons hart doorzoekt, een onderdeel is van Gods plan voor zijn geliefde kinderen. Sterker nog, de Bijbel zegt dat er geen kind van God is die zonder beproeving is. Die zonder kastijding is. Hebreeën 12 zegt dat als je zonder kastijding bent, met andere woorden, als God je niet beproeft en loutert, dan ben je een bastaard. Maar een zoon, we hebben het over zonen en dochters, zonen van God, die hebben een voorrecht. Welk voorrecht? Dat God hen beproeft, hen loutert, hun geloof verdiept soms door de moeilijkheden heen. Jezus zegt tegen Laodicea, ieder die ik lief heb, die bestraf ik, die wijs ik terecht, die doorzoek ik, die reinig ik. Barco had het aan het begin van de preek over het snoeien dat pijn doet. God doorzocht Abrahams hart. En op een gegeven moment klonk het, toen Abraham gereed stond. Je vindt wel eens van die schilderijen dat Abraham zijn mes ophief over zijn zoon Isaac. Ik geloof daar helemaal niks van. Ik geloof nooit dat je met je mes zo boven je zoon kan staan. Dat moet voor hem een marteling geweest zijn en tegelijk in geloof. Maar ineens is daar de stem van God. En hij zegt, het is genoeg Abraham, ik vertaal het even vrij. Ik heb nooit bedoeld dat je Isaac daadwerkelijk zou doden. Ik wilde hem alleen uit het heiligdom van je hart verwijderen. Zodat ik, zegt God, daar alleen de toegang zou hebben. Dat is een citaat van Tozer. Ik wilde je alleen maar reinigen. Ik wilde Isaac uit het heiligdom van je hart verwijderen. Wij kunnen soms in de war raken als God ons beproeft. We kunnen in de war raken als er moeilijkheden op ons pad komen. Als we lijden hebben, als we verdrukt worden. Als we kampen met worstelingen, met eenzaamheid, met onbegrip. Maar van Abraham kun je leren. Ik hoop dat je dit hoort. Dat het onderdeel is van Gods liefdeplan voor je leven. God zegt, met tegenzin doe ik het. Maar het zal je helpen, het brengt je dichter bij mij. Ik weet zeker, als we een getuigenisronde zouden doen, ook vanmorgen. En we zouden zeggen, zijn er broeders en zusters die kunnen vertellen hoe moeilijkheden je dichter bij God gebracht hebben. Dat de mensen gaan staan. Zeg, daar kan ik wel wat over zeggen. Misschien heb je iets kostbaars verloren. Misschien een droom. Misschien is het juist je gezondheid wel. Die je parten speelde, maar waardoor je je innerlijk gedreven wist tot de troon van de genade. En dat je met David kan zeggen, het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Dat ik in die verdrukking heb gezien waar het in het leven werkelijk om draait. En ik heb daarin Gods vader hart leren. Want wat denk je, toen Abraham terugliep van die berg af. Met Isaac. Toen denk ik dat zijn vreugde in God groter was dan voorheen. Hij wist het weer. God is de bron van mijn geluk. En van mijn vrede. Raak in 2020 niet in de war. God weet wat de toekomst brengen mogen. Hij weet het. Maar raak, broeder, zuster, niet in de war. Als beproeving je pad treft. Want God beproeft wie hij lief heeft. En hij doet dat als een vader. Als laatste. Heel kort, mijn laatste les uit het leven van Abraham. Van Abraham kun je leren dat een gelovige onderweg is naar een beter vaderland. Ik vind het niet eenvoudig, maar Abraham ging naar het land Kanaan en toch staat er van hem dat hij wist, dit is het niet. Hebreeën 11 zegt, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Van Abraham kun je leren dat jij en ik onderweg zijn naar een beter vaderland. Abraham wordt genoemd dat hij een vreemdeling en een bijwoner was. Twee dingen kenmerken Abrahams leven. Twee dingen. Hij had een tent. Dat betekent hij was onderweg. En twee, hij had een altaar. En dat is precies genoeg. Als jij in 2020 een tent hebt, een tijdelijke verblijfplek en een altaar. Hij had een tent van stof en een altaar van stenen. Mooi, hè? Een altaar van stenen. Waar die God ontmoette en waar die God aanbad. Hij was een vreemdeling. Ik vind het zo mooi, hè? Hij woonde in een tent. Hij wist zich dus onderweg. Maar hij verwachtte een stad met fundamenten. Een tent heeft nul fundamenten. Maar hij verwachtte een stad die beter is. Die fundamenten heeft. En het is belangrijk, denk ik, lieve broeders en zusters, dat wij hier op aarde makkelijk verplaatsbaar zijn. Makkelijk verplaatsbaar. En dat is makkelijk met een tent. Wij kamperen altijd zomers. Als het moet kunnen we binnen een paar uur vertrekken. Het duurt wel eens wat langer. Maar als het moet kan het snel. Het is belangrijk, hè? Wees in 2020 flexibel. Wees beschikbaar voor de Heer. Wees bereid om zijn stem te gehoorzamen. Dat kan soms moeilijk zijn. Als je je hele leven vastpint. Wees bereid. Besef dat je onderweg bent. Besef dat het beneden hier voorlopig even niet is. God gaat hier beneden nog grote dingen doen, dat geloof ik. Maar uiteindelijk verwachten wij nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik wil aan jou vragen, heb jij een beetje diezelfde levensstijl? Nou, je hoort mij niet zeggen dat je je huis moet verkopen en in een tent moet gaan wonen. Maar ik wil wel zeggen, heb jij een sterke verwachting van de stad die gaat komen? Dat maakt op aarde alles wat relatiever. En dat is helemaal niet verkeerd. Je hebt eigenlijk op aarde maar weinig nodig. Als je ziet, Kees deelde daar net wat over hoe mensen soms in bizarre omstandigheden kunnen overleven. Niet te veel ballast aan je fiets. Niet te veel ballast aan je fiets. Wees beschikbaar voor God. Waarom dan? Zijn we voor schaarste en voor soberheid? Nee, nee, nee. We zijn niet zozeer tegen een luxe leven. We verwachten gewoon een betere stad. We verwachten dat het echte leven, in die zin, als het gaat over de stad die fundamenten heeft, gaat komen. En dat helpt ons hier om de juiste focus te hebben. Deze lessen heb ik van Abraham geleerd toen ik hierover nadacht. Ik weet niet wat jij ervan kan leren, wat er voor jou uitspringt. Maar ik hoop zo dat jou en mijn leven in 2020 gekenmerkt worden door de heerlijkheid van God. Door leven in Bijbels geloof. Doordat je weet, beproeving is onderdeel van Gods plannen voor mijn leven. En vier, dat je beseft, ik ben op weg naar een beter vaderland. Daarom ben ik hier op aarde beschikbaar voor mijn Heer en Heiland. En flexibel, beweegbaar om zijn wil van harte te doen. Ik stel voor dat we even stil worden. Dat we ons hart op God richten, de God van Abraham. En onszelf aan hem geven.